Bij u, mijn God, zal ik gelukkig Goedemorgen allemaal. Namens de kerkenraad mag ik u en jou van harte welkom heten in deze eredienst van de Levensbron. Een hartelijk welkom aan alle gasten hier in ons midden en de mensen die digitaal met ons verbonden zijn. Vanmorgen zal dominee Compagnie uit Hengelo bij ons voorgaan. U ook van harte welkom. Voor de eerste mededeling wil ik vragen of u gaat staan. Vanmorgen is zuster Japke van der Molen op 90-jarige leeftijd overleden. 14 dagen na het overlijden van haar man. We wensen de familie Gods troost en sterkte toe. Ter bemoediging zingen we nu voor de familie en onszelf het eerste lied van Veilig in Jezus' armen. Het jaarboek van de Nederlands Gereformeerde Kerk verschijnt ongeveer op 1 mei en kan besteld worden via de Scriba Gerben Kroesen. De kosten zijn dit jaar €16,90. Bestellen kan door je naam te vermelden op het intekenformulier op het bord in de hal of door Gerben te mailen of te bellen. De collectes die zijn vandaag bestemd voor de eredienst en de verre naasten. Hieraan kan gegeven worden in de collectezakken of de QR-codes achter in de kerk en op het projectscherm, via Scipio of de bank. De bloemen die gaan met een groet namens ons allen naar Albert Jan en Yvonne Holsappel. Straks na de dienst is er koffie, thee en ranja voor alle gasten en gemeenteleden. De SOS-ruimte is ook open voor een spelletje. Ook daar is iedereen van harte welkom. En namens de kerkenraad mag ik u en jou een gezegende dienst toewensen.
Laten we gaan staan, ons hart opheffen tot God. En ja, laten we dan in gebed gaan, maar niet dit keer in stil gebed, maar een gebed dat we zingen. Gezang 328 uit het liedboek voor de kerk. En zo wijden we onszelf en deze dienst aan God. Laten we ons vertrouwen in hem uitzingen en zijn begroeting aanvaarden. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Zingen we opwekking 727.
Dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig
De Bijbel is het woord van God. Dat weten we, want door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Maar het is door mensen opgeschreven. Alleen sommige gedeelten zijn door God zelf gesproken. Die zijn heel bijzonder. En dat gedeelte willen we vanmorgen beluisteren. De wet van God bij de berg Sinaï. En dan zingen we Psalm 19 vers 3 en vers 5. Bij de berg Sinaï sprak God deze woorden. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak van mij geen godenbeeld, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording tot in het derde en vierde geslacht. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere als een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is de Sabbat die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en geheiligd. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander. En evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Tot over de woorden van de Heere God. Ik ga u voor in gebed om Gods zegen te vragen over onze dienst. Wat is het geweldig, Vader in de hemel, dat u ons elke zondag bij elkaar roept en bij u roept om bezig te zijn met de dingen van uw koninkrijk. Om ons op die manier erbij te bepalen dat u en uw zoon Jezus Christus de belangrijkste zijn in heel ons leven. Meer hebben we niet nodig dan dat wij u kennen en dat wij in u geloven. En daarom danken we u dat u in deze wereld waar zoveel gebeurt, waar we zo gemakkelijk worden afgeleid door allerlei dingen, dat u naar ons toekomt met uw woord. Dat wij alleen maar hoeven te luisteren. En dat we ons mogen verdiepen in uw woord. Dat kan alleen, Heere, als u met uw Heilige Geest bij ons bent. Als uw geest in ons hart werkt en in onze gemeente. Als u ook in deze dienst voor ons wilt zorgen. Ook voor de mensen die thuis met ons verbonden zijn. En die zo ook toch echt met ons verbonden zijn en bij ons horen. Heer, ontferm u over ons. We hebben al gezongen, Heer, of u ons wilt reinigen van ons kwaad. Of u onze zonden wilt vergeven. En of u ons in uw Zoon wilt aanzien in de Heer Jezus Christus. Want dan is het goed. Zegen ons zo in dit uur. Om Jezus wil. Amen. Dan is nu het kindermoment. Adam en het paradijs en het verloren paradijs, daar zal de preek over gaan. Daarom hebben we 3 schriftlezingen, 2 uit Genesis, 1 uit Openbaring. En na de schriftlezing zingen we Psalm 119, vers 40 en 47.
We lezen eerst Genesis 2, vers 8 tot 17. De Heere God legde in het oosten in Eden een tuin aan. En daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stond de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze zich in vier grote stromen. Eén daarvan is de Pison, die stroomt om heel Gwawila heen, het land waar goud gevonden wordt. Het goud van dat land is uitstekend en er is daar ook balsamhars en onyx. De tweede rivier heet de Gihon, die stroomt om heel Nubië heen. De derde rivier heet de Tigris en die loopt ten oosten van Assyrië. De vierde tenslotte is de Eufraat. De Heere God bracht de mens dus in de tuin van Eden om die te bewerken en erover te waken. Hij legde hem het volgende verbod op. Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. Dan gaan we verder bij hoofdstuk 3, vers 22 tot 24. Toen zei de Heere God, nu is de mens aan ons gelijk geworden. Nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt, want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde waaruit hij was genomen te gaan bewerken. En nadat hij hem had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de tuin van Eden de gerubs en het heen en weer flitsende, vlammende zwaard. Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken. Dan de derde schriftlezing lezen we uit Openbaring 22, vers 1 tot 15. Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het Lam en stroomde dwars door de stad. Aan weerskanten van de rivier stond de levensboom, die 12 vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het Lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien en zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig. Want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. Toen zei hij tegen mij, wat ik hier gezegd is betrouwbaar en waar. De Heer, de God die profeten bezielt, heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Ik kom spoedig. Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek. Ik, Johannes, was het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik alles gehoord en gezien had, wierp ik me neer aan de voeten van de engel, die me deze dingen liet zien om hem te aanbidden. Maar hij zei, doe dat niet. Ik ben een dienaar zoals jij en je medeprofeten, en zoals degene die zich houden aan wat er in dit boek staat. Je moet God aanbidden. Verder zei hij tegen mij, houd de profetie van dit boek niet geheim, want de tijd is nabij. Wie onheil aanricht, zal nog meer onheil aanrichten. En wie onrein is, zal nog onreiner worden. Wie goed doet, zal nog meer goed doen. En wie heilig is, zal nog heiliger worden. Ik kom spoedig. en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen. Zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan. Buiten is de plaats voor de honden die zich bezighouden met toverij en ontucht, met moord en afgodendienst. Voor iedereen die de leugen koestert en er naar handelt. Tot zover.
Zingen na de preek opwekking 687. Tekst voor de preek. Dat is wat de Heer zei tegen Adam en Eva. Hij legde hem het volgende verbod op. Adam nog. Van alle bomen in de tuin mag je eten. Maar niet van de bomen van de kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, waarom is het soms zo moeilijk om de juiste keuzes te maken in je leven? Misschien heb je ooit wel eens gedacht van, had ik maar een handboek dat mij precies vertelde wat ik in welke situatie moest doen. Nou ja, we hebben natuurlijk de Bijbel, maar de Bijbel is geen handleiding waar je zomaar alles kunt vinden. Toch kan de Bijbel ons wel helpen. En de eerste hoofdstukken van de Bijbel zijn daarbij ontzettend belangrijk. Ze leren ons veel over God, ze leren ons veel over onszelf. En ze vertellen ons ook hoe het komt dat wij nu moeten verkeren in een wereld vol van lijden en vol van pijn. Want toen God de wereld maakte, was dat lijden er niet. En de dood was er ook niet. Hij maakte alles zeer goed. Hij schiep Adam en Eva. Hij liet hen wonen in een prachtige tuin die hij had gemaakt. En die mensen die waren goed. Heel goed. Ze waren naakt, maar ze hoefden zich nergens voor te schamen. Volkomen open en blij konden ze met God omgaan en met elkaar. Ze hadden niks te verbergen. En geregeld kwam God bij hen om met hen te wandelen in de avondkoelte en de hof. Dat was echt een paradijselijk bestaan. Het werk dat ze deden leverde ook het volle rendement op. Ze hoefden geen angst te hebben voor rampen of voor dieren of wat ook maar. Dit was het leven zoals God bedoeld heeft voor ons mensen. In het paradijs, in het midden van die tuin, daar stonden vruchtbomen. In het midden stonden die twee bijzondere bomen. De boom van de kennis van goed en kwaad en de levensboom. En die bomen die zijn belangrijk, daar willen we eens wat beter naar kijken vanmorgen. Die eerste boom, de boom van de kennis van goed en kwaad, die was verboden. Daar mochten ze geen vruchten van plukken of van eten. Wat voor boomsoort dat geweest is, dat weten we niet. Er wordt vaak gesproken over Eva en de appel. Maar dat komt omdat het woord appel in het Latijn hetzelfde is als het woord voor kwaad, malum. Maar Adam en Eva spraken geen Latijn, dus het zegt helemaal niks. Maar dat is ook niet zo belangrijk. Belangrijker is de vraag, wat is de betekenis? Blijkbaar krijg je van het eten van de vrucht van die boom kennis van goed en kwaad. Wat is daarmee bedoeld? Nou, goed en kwaad, dat zijn typeringen van daden van mensen. Iets is goed of iets is slecht, kwaad. En in de wereld van de Bijbel geldt dat niet alleen voor wat wij zonde noemen. Met een heel duur woord wat intrinsiek kwaad is. Ook niet voor wat wij goed vinden omdat het met Gods woord overeenkomt. Het gaat ook over de gewone keuzes in je leven. Wat is in deze situatie goed om te doen en wat is in deze situatie onverstandig, kwaad? Met die vraag hebben we elke dag te maken. Heel veel keuzes moet je maken. En de meeste van die keuzes, ach, dat komt niet zo heel precies. Die kun je ruim nemen. Hoewel, je kunt bijvoorbeeld kijken, wat heb je vanmorgen op je brood gedaan? Nou, was dat jam of was dat pindakaas? Dat maakt niet uit, dat mag je helemaal zelf weten. Maar, ja, als je zeep op je brood hebt gedaan vanmorgen, daar kun je wel ziek van worden. En het smaakt ook helemaal niet, dus dat zou toch wel heel slecht zijn. Of als ik vanmorgen besloten had om in mijn zwembroek naar de kerk te komen, dan waren er waarschijnlijk ook wel wat kerkeraadsleden geweest die zeiden van, nee dominee, zo kan dat toch niet. Bovendien is het veel te koud. Dat is niet goed. Op zich maakt het niet uit wat voor kleren je aantrekt, maar je moet het toch ook wel goed doen. Er zijn nog veel belangrijke beslissingen, want iedere beslissing heeft ernstige gevolgen. En er zijn keuzes die hele nare gevolgen hebben. Je kunt er grote ongelukken van krijgen. Een ongezonde levensstijl, die kan je op latere leeftijd enorme schaden in je gezondheid. Of als je ervoor kiest om niet af te rekenen bij de kassa, dan kun je in de gevangenis terechtkomen. In de Bijbel loopt dat in elkaar over. De keuzes die je maakt, die hebben gevolgen. De onverstandige dingen, die breng je in de problemen. En de goede dingen, de wijze dingen, die brengen zegen. En daarom is er in de Bijbel ook zoveel aandacht voor wijsheid. De boeken Spreuken en Prediker staan er vol mee. Hoe je in je leven de goede keuzes kunt maken. Hoe doe je het goede en hoe vermijd je het kwade. Nou, op welke manier krijgen Adam en Eva in het paradijs kennis van goed en kwaad? Je zou zeggen, hadden ze dat dan niet? Ze waren toch goed? Als ze van nature toch goed zijn, dan weten ze toch wat goed is. En wat betekent kennis? Het woord kennen in het Hebreeuws heeft veel meer betekenissen dan in het Nederlands. Het kan heel veel verschillende dingen betekenen. Van de intieme omgang tussen man en vrouw, Adam kende zijn vrouw Eva, staat er letterlijk. Dat betekent, hij had gemeenschap met haar. Kan ook betekenen kiezen. Als God iemand kent, betekent dat dat hij iemand gekozen heeft. En het kan ook betekenen bepalen of vaststellen. En het laatste, dat zal hier wel bedoeld zijn. Kennis van goed en kwaad betekent bepalen wat goed of kwaad is. Niet alleen in de ethische zin, alsof je zelf wel zult uitmaken wat je doet en dat het niks uitmaakt of je steelt of niet, nee. Ook in de algemene zin. Wat is nou wijs? Als je nadenkt over je leven, over de keuzes die je moet maken, hoe kom je dan het beste uit, waar word je gelukkig van? Nou, deze boom die kan dat blijkbaar brengen, maar het eten van de vrucht van deze boom is rampzalig. Want God had gezegd, als je daarvan eet, dan ga je dood. Dan zul je sterven. En dat bleek ook wel. Na de zondeval werden Adam en Eva verdreven uit het paradijs. Hun paradijselijk leven was voorbij. En na een lang leven van hard werken en veel moeite en teleurstelling en pijn en verdriet, gingen ze inderdaad dood. Alles was voorbij. Ze waren hun geluk en hun leven kwijt. Waarom zet God nou zo'n boom in die mooie tuin? Als hij dat nou niet gedaan had, dan hadden Adam en Eva niet kunnen zondigen. Dan hadden ook wij nu een prachtig leven gehad. Waarom moest dat nou? Want je kunt er toch met zekerheid op wachten dat het een keer fout gaat. Misschien niet eens bij Adam en Eva, maar dan komt altijd wel iemand uit de nageslacht een keertje iemand die gewoon van die boom gaat eten. Dat weet je van tevoren. Daar gaat een keer een mens van eten. En God wist toch ook dat de duivel er was? Waarom heeft hij de duivel toegestaan om de slang te gebruiken en Adam en Eva te verleiden? Hij had die duivel toch buiten het paradijs kunnen houden? Nou, de verklaring die hier vaak voor gegeven wordt, die gaat over liefde. En ik vind het een hele mooie verklaring, misschien klopt die ook wel. God wil dat mensen uit liefde voor hem kiezen. Maar als je niet de mogelijkheid hebt om God af te wijzen, ja, dan ben je eigenlijk een robot die niks anders kan. Maar God wil dat wij zelf en van harte voor hem kiezen. Een andere verklaring die er veel op lijkt, maar die ik nog mooier vind eigenlijk is, God wil dat wij hem vertrouwen. Wij moeten echt op hem vertrouwen in ons leven. En om te laten zien dat je God vertrouwt, houd je je aan Gods geboden. Dan zeg je wat God zegt, dat is dus goed, want ik vertrouw hem. Het lijkt heel zinloos. Een prachtige boom met heerlijke vruchten. En daar mag je niet van eten. Waar slaat dat op? Wat voor nut heeft dat? Ja, het nut is dat je daardoor kunt laten zien dat, ook al begrijp je misschien iets niet, dat je toch God wel vertrouwt en het doet. En dat vind ik eigenlijk ook wel een les voor ons vandaag. Wij zijn ook vaak geneigd om, als het gaat om Gods geboden en Gods regels, om dan heel gauw te denken van, nou ja, hier zie ik het nut niet van in, of hiervan denk ik van, in deze omstandigheden zou het wel of niet kunnen. Misschien moeten we ook gewoon maar leren van die boom. We mogen God vertrouwen, ook als we niet alles begrijpen wat hij doet. En als in ons leven dingen gebeuren die we niet begrijpen kunnen, dan kunnen we gewoon God vertrouwen en zeggen, nou, als God het doet, dan zal het toch wel goed zijn, al snap ik er helemaal niks van. Maar ja, dan blijft natuurlijk wel de vraag, wat is er dan verkeerd aan die kennis van goed en kwaad? Waarom mogen ze nou niet van die boom eten? Dat lijkt een hele nuttige boom. Want je hebt toch kennis van goed en kwaad nodig? Het is niet voor niks dat Eva zo makkelijk bezwijkt voor de verleiding, want ook zij moest samen met Adam elke dag weer keuzes maken. En hoe moet je nou weten wat je moet doen? Nou, er was nog wel een andere manier. Ze konden het natuurlijk ook aan God vragen. Want die wandelingen met hun schepper, die zijn natuurlijk niet zwijgend geweest. Er zullen gesprekken geweest zijn, liefde zwijgt niet. En ze konden voor God hun hart uitstorten. Ze konden hun hele leven met hem doorspreken. Ze konden hem vragen om wijsheid in dingen van hun leven. Heer, wat we nu vandaag hebben meegemaakt, hoe moeten we dat aanpakken? Heer, wat is het beste om hier te doen? Of Heer, hoe zit dit eigenlijk? Adam en Eva hadden dus twee mogelijkheden. Of in diepe verbondenheid en liefde met God leven, volkomen afhankelijk en aanhankelijk, of zelf bepalen wat goed voor hen was. Als je inzicht zoekt bij die boom, heb je God niet nodig. En als je wilt leven naar Gods woorden, dan heb je die boom niet nodig. Adam en Eva stonden voor de keus. Wat wil ik? Met God of zonder God? Meer van God of minder van God in mijn leven? En ze maken die gruwelijke keus die inderdaad de doodstraf verdient. Ze kiezen tegen God, de schepper die hen met zoveel liefde behandeld had. Adam en Eva leefden eerst met een kinderlijk geloof. Ze konden zelf de belangrijke keuzes in hun leven niet maken, maar dat hoefde ook helemaal niet. Ze konden daarvoor altijd bij God terecht. Ze waren eigenlijk nog maar kinderen, ook al hadden ze een volwassen lichaam. Kinderen van God die door hun hemelse vader moesten worden opgevoed. Het is opvallend, in de Bijbel wordt over kinderen ook zo gesproken. Een voorbeeld in Deuteronomium 1, daar gaat het over kleine kinderen. En die worden omschreven als mensen die nog geen goed of kwaad kennen. Een ander voorbeeld, Salomo die vraagt in zijn gebed om wijsheid. Schenk uw dienaren een opmerkzame geest, zodat ik uw volk kan besturen en, zegt hij, onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Hoe zou ik anders recht kunnen spreken? In de Bijbel hebben kinderen en jonge mensen nog geen kennis van goed en kwaad. Dat betekent dat ze nog niet in staat zijn om onderscheid te maken tussen wat verstandig is en onverstandig. Ze hebben nog geen levenswijsheid. Maar bijzonder is ook wel dat dit door de moderne wetenschap ook wordt bevestigd. Tot een jaar of 24 zijn jonge mensen nog niet in staat om een goede inschatting te maken van de gevolgen van hun gedrag. En dat komt dan volgens de wetenschap omdat hun prefrontale cortex nog niet is volgroeid. Nou ja, of je het nou leuk vindt of niet, tot je 24ste ben je dus nog niet helemaal wijs. Maar goed. Maar dat geeft niet. Dat geeft niet, want daarvoor heeft God je natuurlijk ook ouders gegeven. En die hebben de verantwoordelijkheid voor hun kinderen. En bij het opgroeien worden die kinderen steeds zelfstandiger en steeds verstandiger. En op een gegeven moment staan de kinderen op eigen benen en worden ze geacht in ieder geval om volwassen keuzes te maken. Het is ook niet voor niets dat God in de 10 geboden dat gebod geeft dat je je vader en je moeder moet eren. Dat je naar ze moet luisteren en dat je ze in ere moet houden. Nou, wat dat betreft is onze cultuur met zijn enorme obsessie voor jeugd en jong zijn, is dus geen goede graadmeter. Jongeren krijgen enorm veel vrijheid, enorm veel mogelijkheden en vaak ook enorm veel geld. Maar dan zie je dat ze vaak risicovol gedrag gaan vertonen. Dat ze de grenzen gaan opzoeken. Ze gaan roken of vapen. Ze gaan drinken. Ze hebben onveilige seks. Ze besteden te veel tijd aan dingen die wel leuk maar niet nuttig zijn. Ze gamen te veel. Nou, ik ga ervan uit dat hier in de kerk zulke jongeren niet zijn, maar dan is nog de vraag of we onze jonge mensen niet te vroeg te veel verantwoordelijkheden geven. Of we niet gewoon te veel van hen verwachten. Zou het vreemd zijn, nou ga ik iets heel raars zeggen hoor, zou het vreemd zijn om met je ouders te overleggen bij belangrijke beslissingen? Over je verkering, over je studie, je beroepskeuze, over je vrije tijdsbesteding. Nou, veel jongeren denken nu van hou maar op dominee, daar moet ik niet aan denken, maar goed. Kennis van goed en kwaad, dat moet je leren. Daar moet je ingroeien. Ik ga ervan uit dat God Adam en Eva met een volgroeide prefrontale cortex heeft geschapen. Hun probleem was niet dat ze niet wisten wat er kon gebeuren. God had hen gewaarschuwd. Maar ze stonden voor de keuze. Wil ik zelf bepalen of wil ik God volgen? Nou, dat is nou precies dezelfde keuze waar ook wij in ons leven voor staan. Wij allemaal, jong en oud, jongeren, vaders en moeders, dominees, ambtsdragers, iedereen. En allemaal weten we wat we willen. We willen het zelf bepalen. We kunnen misschien wel boos zijn op Adam en Eva dat ze van die verboden vrucht hebben gegeten, maar dat verlangen om zelf te mogen bepalen, dat zit in ons allemaal. Dat hoort bij ons mensen. We hebben in Adam allemaal van die vrucht gegeten. En zo leven we dan ook. Wij leven vanuit onszelf. Dat is menselijk, dat is gewoon. Maar als je dus Christen wilt zijn, dan moet je dus heel bewust tegen jezelf zeggen, dat wil ik niet meer. Zo wil ik niet leven. Ik geef de leiding in mijn leven over aan God. Ik betrek hem bij heel mijn leven en ik wil vertrouwen op zijn leiding. Ik wil niet mijn eigen wijsheid, ik wil de wijsheid van God. Ik vraag iedere dag om Gods Heilige Geest en ik lees zijn woord nauwkeurig, dat wil ik meer en meer kennen. Ja, want we kunnen jaloers zijn op Adam en Eva dat zij met God wandelden in het paradijs. Dat lijkt me ook fantastisch. Maar ook wij kunnen wandelen met God. Nou, het kan niet meer zoals bij Adam en Eva. Dat was veel directer. Maar toch komen we in de Bijbel mensen tegen waarvan gezegd wordt dat zij wandelden met God. Henoch is natuurlijk de allerbekendste. Maar ook van Noach bijvoorbeeld staat er dat hij wandelde met God. En in die bekende tekst Micha 6 vers 8, waarin wordt samengevat wat God van ons vraagt, ja, dat is recht doen en gerechtigheid liefhebben en trouw zijn en tenslotte nederig wandelen met je God. Een nieuwe Bijbelvertaling die zegt niet wandelen met God, maar die geeft het weer als de weg te gaan met van je God. Dat is niet onjuist, maar ik vind wandelen met God eigenlijk mooier. Dat ligt er wel heel dicht tegenaan natuurlijk, misschien is het wel hetzelfde. Wandelen met God is ook luisteren naar hem. En wie een beetje Bijbelkennis heeft, die moet hier natuurlijk ook denken aan Spreuken 3. Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg. Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de Heer en ga het kwaad uit de weg. God betrekken bij je leven, wandelen met God, brengt zegen. Zijn woorden komen indirect tot ons via de Bijbel. En verreweg de meeste zaken die we tegenkomen in ons leven, daar vind je in de Bijbel precies wat God daarvan vindt. En als er situaties zijn waar de Bijbel niet in voorziet, ja, dan is er toch wel iets. Dan wijst de Bijbel ons ook de richting die we kunnen gaan. Apostel Jacobus, die schrijft in zijn brief, komt iemand van uw wijsheid tekort, vraag God erom en hij die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Nou, er is wel meer afstand dan in het paradijs, maar gelukkig ook weer niet zoveel dat we niet met God kunnen wandelen. Er is nog steeds innig contact. We kunnen nog steeds bij onze hemelse Vader terecht wanneer we advies en wijsheid zoeken. En zegt Jacobus, hij geeft die wijsheid. Hoe? Nou ja, dat zal meestal niet zijn door een hoorbare stem, al kan dat ook wel. Maar vaak groeit de vaste overtuiging wat je moet doen. Ik had dat zelf altijd bij beroepingswerk, als je een beroep kreeg. Dan ging je biddend om wijsheid, ging je nadenken. En dan groeide de overtuiging, dit moet ik doen of dit moet ik niet doen. En dan wist je ook gewoon, zo is het goed. En het zal ook nog wel anders kunnen, denk ik, misschien door goede adviezen of dat er vrienden of ouders zijn die jou goed de weg wijzen, dat is allemaal mogelijk. Maar God geeft wijsheid. Dat betekent dat we dus allemaal met onze verschillen aan ervaring, onze verschillen aan inzicht, aan de voeten van de Heer Jezus moeten plaatsnemen. En luisteren naar hem. En we allemaal ook bereid moeten zijn om onszelf nou eens niet zo belangrijk te vinden en open te staan voor de boodschap van God. Want dat is natuurlijk de valkuil. Dat je met een probleem zit en dat je eigenlijk ernaar verlangt om het op een bepaalde manier aan te pakken, maar dat je niet zeker weet en dat je God dan vraagt, maar dat je tegelijk al wel weet van ja, maakt niet zoveel uit, ik ga het toch doen. In dat geval zegt Jacobus, moet je maar niet bidden, want dat heeft geen enkele zin. Dan geeft God je niks. Eigen wijsheid is ernstig. Adam en Eva werden uit het paradijs verjaagd. En waarom? Omdat er nog een tweede boom stond, de levensboom. Daar mochten ze absoluut niet meer van eten. Want als ze daarvan zouden eten, dan zouden ze eeuwig leven. Eeuwig leven als mensen die het zelf uit willen zoeken. Dat is een eeuwig leven vol onrust, vol zonden, vol kwaad. Een eeuwig leven waarin je nooit je doel bereikt, maar waarin je nooit echte rust zult vinden. Je moet er niet aan denken dat mensen als Trump of Poetin eeuwig zouden kunnen leven. Vreselijk. In de jongere Bijbel staat hier een aantekening. Ik weet niet of de jongere Bijbel nog veel gebruikt wordt, maar daar staan hele mooie aantekeningen in. Eye-openers heten ze. En hier staat dan dat het niet alleen maar straf was dat Adam en Eva uit het paradijs moesten vertrekken. Het was ook noodzakelijk om Gods reddingsplan mogelijk te maken. Ik vind die aantekeningen in de jongere Bijbel over het algemeen vaak erg goed, ook hier. Ja, want gelukkig, ook al zouden Adam en Eva sterven, gelukkig is daarmee het verhaal niet afgelopen. Gods liefde is ongelooflijk groot. En hij laat toch de geschiedenis doorgaan. Zelfs als mensen sterven. Adam en Eva krijgen de belofte van hem dat iemand uit hun nageslacht de macht van de duivel zal verbreken. En gaandeweg de geschiedenis wordt ook duidelijk dat God dat meende. En uiteindelijk werd zijn eigen zoon mens, Jezus. En hij redt ons van de gevolgen van de zondeval. En dat begint meteen al aan het kruis. Daar hangt hij naast die misdadiger. Een man die het verdiend had om gekruisigd te worden en te sterven vanwege zijn vele zonden. Maar die man die zegt, Jezus, denk aan mij als u in uw koninkrijk bent. En dan antwoordt Jezus, ik zeg je, heden zul jij met mij in het paradijs zijn. In het paradijs. Maar daar kon toch niemand meer komen? Er was een engel en er was een vlammend zwaard. Geen mens kon er meer in. En na de zondvloed is het paradijs helemaal verdwenen. En toch is er weer paradijs. Er is weer een plek waar alles goed is. We lezen erover in het laatste hoofdstuk van de Bijbel. In het nieuwe Jeruzalem. In het midden op het plein en aan weerszijden van de rivier. Daar staat de levensboom. Daar is hij weer. De boom van het leven. En hij geeft elke maand vrucht en zijn vruchten brengen genezing. En er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. Wat een geweldige belofte. Daar is God. Daar is onze Heer Jezus. En we mogen hen met eigen ogen zien. En we kunnen met hen wandelen. En we kunnen hen vragen om wijsheid. In hetzelfde boek, Openbaring, hoofdstuk 2, daar schrijft Jezus een brief aan de kerk in Efeze. En elke brief, u weet, het zijn er 7, elke brief heeft zijn eigen belofte. En deze brief heeft ook een belofte, een hele bijzondere. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Meervoud is ook voor ons. Wie overwint, zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat. Dat is de belofte, ook voor jou, ook voor mij. Als je het volhoudt om te geloven, als je blijft wandelen met God, dan mag je weer eten van die levensboom. En dan is het kwaad totaal overwonnen. Zelf kunnen we er nooit meer komen, maar de Heer Jezus zal ons er brengen. Uit pure genade vergeeft hij onze zonden. En alsof dat nog niet genoeg is, geeft hij ons ook nog eeuwig leven in het paradijs. Ja, je staat dus voor de keuze. Wijsheid van God of eigen wijsheid. Zoeken en vragen naar wat God wil. Of jezelf overschatten en je eigen mening. Je laten redden of het niet redden. God roept ons. Wij mogen weer wandelen met hem. Iedere dag van ons leven. Wat kies je? Amen. Laten we bidden en danken. Trouwe Vader in de hemel, wij danken u voor uw belofte. U hebt iemand gestuurd die de kop van de slang vermorzelen zal. Wij danken u dat uw zoon volmaakt gewandeld heeft met u. Wat Adam en Eva niet konden, wat wij niet kunnen, dat heeft hij gedaan. En we danken u dat hij alles volbracht heeft in onze plaats, zodat wij vol vertrouwen naar u toe kunnen gaan en u kunnen bidden. Heer, leer ons dat. Leer ons te leven als mensen die niet eigenwijs zijn. Leer ons te leven als mensen die het bij u zoeken, die naar u luisteren en uw weg willen gaan. Wat een geweldig voorrecht is dat, Heer, dat dat kan. Wat een wonder dat u wilt omgaan met mensen zoals wij. Wat een liefde hebt u voor ons. Wat een zorg en wat een genade en wat een geduld ook. Heer, we loven en we prijzen u dat u onze God wilt zijn. Dat wij uw kinderen mogen zijn. Dat we bij u mogen horen. Vervul ons van dat grote wonder. En wees bij ons, elke dag van ons leven. We hebben allemaal zulke eigen dingen, Heer. We zijn ook heel verschillende mensen met heel verschillende levens. Maar u kent ons heel precies. En we kunnen allemaal bij u terecht met vragen om wijsheid, om leiding. En u geeft ieder van ons. Wat bent u geweldig. En we komen u vragen, Vader, wilt u dan ook iedere keer weer opnieuw met uw woord en met uw geest naar ons toekomen om ons hart en leven aan te spreken. Vader, zo komen we bij u in een wereld die in brand lijkt te staan. Waar zoveel dingen fout gaan, omdat zoveel mensen denken dat ze de weg wel weten. Zulke mensen die zichzelf heel belangrijk vinden en die heel veel macht hebben en die in feite grote dwazen zijn. Heer, ontferm u over deze wereld. Ook over de spanningen die er nu zijn en de grote onzekerheid waar we nu in leven. We danken u dat we weten dat uw zoon aan uw rechterhand zit. En dat u, Heer Jezus, alle macht hebt in hemel en op aarde. U leidt de geschiedenis naar die grote toekomst dat we u weer mogen ontmoeten. Dwars door alle ellende en dwars door alle rampen heen. En daarom danken we u. En we bidden u, geef dat er toch ook tijden van verademing mogen zijn op deze wereld. Ook voor de mensen die al zo lang in moeilijkheden zitten. De inwoners van Gaza, de mensen in Oekraïne, maar ook de mensen in Congo en in zoveel andere landen. In India, en in China, in Noord-Korea. En wat zijn er veel plaatsen, Heer, waar onrecht heerst. En nog erger, waar ook uw kinderen worden vervolgd en onderdrukt en gediscrimineerd. Ontferm u, Heer, over uw kerk. De kerk die wordt vervolgd. En we bidden u, wees bij hen die moeten lijden omdat ze de weg willen gaan met u. Omdat ze de Heer Jezus willen volgen. Bescherm hen en bewaar hen. En geef hen kracht om het vol te houden. Laat hen overwinnen. Laat in hen ook duidelijk zijn dat u overwinnaar bent. We bidden het ook, Heer, voor onszelf. We hebben zoveel vrijheid, zoveel geld, zoveel mogelijkheden. Misschien wel te veel, misschien wel meer dan we aankunnen. Wilt u ons wijsheid leren om ook in deze tijd met u te wandelen. We bidden u voor onze kinderen en we bidden u voor onze kleinkinderen. Houd ons vast, zoek ons op. Geef ons wat we nodig hebben. We komen u danken, Heere, dat u bij ons bent in ons leven. En we komen u bidden of u dan ook wilt zijn bij de familie van de Molen. Ook nu zou u in zo'n korte tijd weer bij een graf moeten staan. Heer, ontferm u over hen. Geef dat ze bij u troost en hulp mogen zoeken. In uw belofte. De belofte dat de dood niet het einde is, maar een doorgang naar het eeuwige leven. Omdat u, Heer Jezus, voor ons hebt willen sterven. We bidden u dat u bij ons zijn, ook als het even moeilijk is. En dan denken we ook aan Albert-Jan en Yvonne. Wilt u ook hen weer alles geven wat nodig is? Geef rust, geef gezondheid, geef kracht, Heer. Zodat Albert-Jan ook weer aan het werk kan gaan. We danken u dat we het vol vertrouwen mogen vragen. Omdat u een God bent die hoort. En omdat u degene bent die ons leven in handen houdt. Vader, zo danken we u en zo loven en prijzen we uw grote naam. En dan hebben we eigenlijk maar één vraag. Wilt u uw zoon sturen zodra het kan? Laat uw koninkrijk aanbreken over heel de wereld zodra het mogelijk is. Zodat we altijd bij u mogen zijn en bij de Heer Jezus Christus. En altijd u kunnen vragen, kunnen wandelen met u. En u kunnen loven en danken en prijzen. Hoor ons, Heer, uit genade. Om Jezus wil. Amen. Dan is nu het collectemoment. Na de collecte willen we ons geloof belijden.
Dat is de missie van Verre Naasten. 2 op de 3 mensen kennen Jezus niet als hun verlosser. We willen met hen het goede nieuws delen.
I'm ready to minister to a country that has 1.38 billion people and Christianity is just about 2.3%. So if I can do that from a third world country just to survive and continue ministry, I think you can also do it.
God is over de hele wereld aan het werk en samen met onze broers en zussen wereldwijd doen we mee in zijn missie.
I would like to encourage the Dutch to take up their positions and reaching out to young generation which is running away from God.
Doe mee en laat je raken door het verhaal van naasten, ver weg en dichtbij.
I like to encourage all the brothers and sisters to pray more. Join your hands to us so that we can also be fruitful in that place.
Doe je ook mee? Samen delen we geloof wereldwijd.
Laten we met al die broeders en zusters, waar we net ook wat van gezien hebben, ons verenigen in het gezamenlijk belijden van ons geloof. En laten we beamen met gezang 465, vers 5. Laat ieder bij zichzelf het volgende zeggen: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Wandelen met God is wandelen met de zegen van God in ons leven. Die werkt, die we ook mogen doorgeven. Laten we die zegen met een gelovig hart aannemen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.